Zullen we bidden? Geliefde Vader in de hemel, wij zeggen u dank voor uw liefde, uw trouw, uw genade. Vader, dat we zo tot u mogen komen door onze Heer Jezus Christus, uw geliefde Zoon, onze Heer en Heiland, onze Herder, onze Verlosser, onze Zaligmaker. We danken u voor Hem die ons zo lief gehad heeft dat Hij zichzelf voor ons gegeven heeft. Hemelse Vader, dat Gij ook in deze avond bij uw Heilige Geest door uw woord wil leiden, zodat we mogen zien de wonderen van uw genade in ons leven, dag aan dag. Heer, dat Gij ons zo draagt en dat we mogen weten wat het is om te rusten in u. Hemelse Vader, dat in rusten en eenvoud we versterkt mogen worden in de stilte. Dat daar de kracht ligt. We vragen dan, Heer, dat Gij zo, als we het woord openen, Gij deze lippen wilt zalven. Heer, we zijn geheel en al afhankelijk van U. We hebben niets in onszelf. En als we iets van onszelf konden geven, dan was het vlees en dan zou het alleen maar verderfelijk zijn. Vader, zo leggen we dan deze avond in Uw hand en zeggen we U dank voor wat Gij doet. In Jezus' naam, amen. Staat de speed ook nog goed? Als je je Bijbel open wil slaan naar Jacobus het vierde hoofdstuk. Jacobus het vierde hoofdstuk. Wanneer we denken aan evangelisatie, dan denken we aan het leven is kort. Het leven is kort. We maken de vergelijking dat één druppel water is je leven en die oceaan is de eeuwigheid. Het leven is kort. En in Jacobus, het vierde hoofdstuk, het veertiende vers. Laat ons proberen het geluid. Dat komt allemaal hierop te staan. Jacobus 4, vers 14. Gij die niet weet wat morgen geschieden zou, want hoedanig is uw leven? Wat is uw leven? Deze verzen die heb ik opgeschreven, Jalissa, die krijg je zo meteen. Zo wat van hier, die eerste vijf in ieder geval, en dan waarschijnlijk wel meer. Die staan hier allemaal papier die je zo krijgt, zo een scheldje om mee te gaan. Wat is je leven? Zo? Wat is je leven? Er staat hier, het is een damp. Als je nu thuis komt, zet de ketel even aan. En een damp. En wat gebeurt er met die damp? Die zie je en het is vertrokken. Het is zo vertrokken. Een damp. Die voor een weinig tijds gezien wordt en daarna verdwijnt. Nou, de reden van deze vers die we nu hier gaan bespreken, dat we even over gaan praten, is dit. Eerstelijks moet je zelf overtuigd zijn van de kortheid van de tijd. Als je daar niet zelf van overtuigd bent, zul je nooit een ander daarvan kunnen overtuigen. De tijd is kort. Voordat je het weet, is er zoveel tijd voorbij. We zitten zo alweer in november en gisteren was het nieuwjaarsdag. En zo zie je hoe snel de tijd gaat. En morgen is het 1997. Vandaag heb je alleen maar. En de meeste mensen zeggen, ik ga morgen dit doen, ik ga morgen dat doen, ik ga morgen iets anders doen. Maar we hebben geen morgen, we hebben alleen maar vandaag. Alleen maar vandaag. Het leven is kort. Het is als een damp, staat er hier. En dan kunnen we even kijken naar Spreuken. Spreuken 27. Ik zal u niet vragen om al deze versen op te zoeken. En dan lezen we dat het leven is onzeker. Niet alleen is het kort, maar het is onzeker. Spreuken 27 vers 1 lezen we dit. Beroem u niet over de dag van morgen. Want gij weet niet wat de dag zal baren. Beroem je er niet op morgen. Want daar ben je helemaal niet zeker van. Morgen is onzeker. Het leven is kort en het leven is onzeker. Hier op aarde. Er is één ding dat is zeker. In het Engels zeiden ze altijd: death and taxes. Sterven en belasting. Dat zijn twee dingen die zeker zijn. Nou, de belasting zullen we er vanavond buiten laten. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar Hebreeën, het 9e hoofdstuk. Fijn, hè? Hij is over van de ene kant naar de andere kant. En om dat nu te voorkomen, ik heb u verteld dat ik die eerste 5 versen die je krijgt, die staan hier op papier. En er is een bedoeling mee. Ik heb er een bedoeling mee. En de bedoeling is dit. Er komt een tijd wanneer je met iemand staat te praten en je wilt hem daarvan overtuigen en je hebt geen Bijbel in je zak. Voelt aankomen, hè? En zo, wat is dan de bedoeling? Het is de bedoeling dat je dus in de komende week, als je hier serieus mee bent, dan is er hier iets dat je kunt doen. Je neemt die 5 versen. En zoals ze hier staan. Ik zou eerlijk zeggen, het beste is voor jezelf, zowel als voor anderen, maar voor jezelf, dat als je iets uit je hoofd leert, doe het uit de oude vertaling. Ik zou erbij zeggen waarom. Omdat je zult vinden dat je het daaruit het langste kan onthouden. Dat schijnt heel eigenaardig, maar daar gaan we even niet op in verder. Als er iemand een vraag later over heeft, dan is dat goed. Okay? Maar dan zul je zien dat je die het langste onthoudt. En wat we doen, we gaan vanavond beginnen natuurlijk. Wacht nooit tot morgen, want morgen hebben we niet. Kon te laat zijn. Dat is belangrijk. Nou, wat je doet, je neemt die 5 versen, die eerste 5 versen, en die lees je vanavond 5 keer. Neem niet zo erg lang. Lezen. Niet proberen uit je hoofd te leren. Dat werkt niet. Lezen. En dat doe je morgenochtend ook weer. En als je de kans hebt, en het ligt op je weg, dan kun je het zelf tussen de middag ook nog doen. Maar doe het 's avonds weer. Als je dat 2 keer per dag doet, voor een week, dan zul je staan te kijken hoeveel dat je daarvan weet. Ik weet dat de ene onthoudt iets vlugger dan de andere. Maar dat is gewoon iets dat werkt. Maar je moet het wel doen. Dat neemt niet een hoop tijd. Dat neemt een heel kort tijdje. Maar dan blijft er iets zitten. En dan gaan we een stapje verder. Want de Colossenzen 3 vers 16... Daar lezen we dat het woord van Christus rijkelijk in u wonen bij geloof. Dus dat woord dat gaat werken en dat geeft een verandering. En wij zijn niet alleen maar bezig om zomaar het woord te onderwijzen, we zijn bezig om dat woord te onderwijzen, zodat het mensen verandert, dat het ons allemaal verandert. Ik weet niet van jullie, maar ik wil niet blijven zoals ik ben. Ik wil meer en meer veranderd worden. Zo, als het woord van God rijkelijk in ons woont. En je kunt natuurlijk een van de twee dingen doen. Je zegt, nou, daar begin ik geen eens aan, want dat is niks voor mij. Dan zijn we ineens klaar. Wat betekent dat? Ja, je bent daar eigenlijk niet serieus mee bezig, hè? Maar we zullen zien hoe goed dat dit werkelijk werkt. Maar dan moet je het ook serieus doen natuurlijk. Het gaat niet een hoop tijd nemen. Het neemt alleen maar discipline om het te doen. Oké? Nou, we waren in Hebreeën 9. En dan gaan we naar, we hadden het over het ene dat zeker was dan. En dat was sterven. En er staat in Hebreeën 9 vers 27. En gelijk het de mensen gezet is, eenmaal te sterven. En daarna het oordeel. Nou, dat zijn eerstelijks versen die je neemt voor jezelf. Maar ten tweede zijn het versen, teksten, die wanneer je ze gebruikt veranderen, heeft dat direct natuurlijk, laat ze zien hoe kort, hoe onzeker dit leven is. En dat er maar één zekerheid is en dat is het sterven. Zo laat die dingen even doordenken. Dan hebben we, als je even terugslaat naar Matteüs 24. Daarom heb ik ze hier zo uitgetypt voor je, zodat je niet heel het heen en weer moet slaan, want dan zou je in de war raken. Matteüs 24, en daar lezen we iets. Zeg even een vraag ertussendoor. Weet je wanneer de Heer terugkomt? Huh? Nou, hier, dat staat hier. In vers 44. Daar staat wanneer hij terugkomt. Daarom zijt ook gij bereid. Want in welke uren gij het niet meent. Zie? Zo wanneer je denkt van niet. Zal de Zoon des Mensen komen. Zo met andere woorden. Wees erbij, denk er altijd aan. Christus kan ieder ogenblik verschijnen, ieder moment. Dat kan nu zijn. Dat kan met middernacht zijn. Dat kan voordat je weer opstaat zijn, maar dat kan ieder moment zijn. Er is niets dat er in de weg staat op dit moment voor de Heer om terug te komen. Zo, één ding is natuurlijk wel belangrijk en dat is, wat is dat? Ja, dat we gereed zijn. Hè? Gereed zijn, dat is heel belangrijk. Nou komt er iets anders. Want er is geen ontkomen voor degene die uitstelt. Nou, dat vinden we in Hebreeën weer. Zo vind je het boek van Hebreeën makkelijk, hè? Hebreeën, het tweede hoofdstuk. Hebreeën 2. En we gaan daar niet diep op in op dit moment, maar als je dat, we zullen de eerste drie versen lezen. En daarom moeten wij ons te meer houden aan hetgeen van ons gehoord is, opdat wij niet de enige tijd afdrijven. Doorvloeien staat er hier, wat een verouderd woord is. Want indien het woord door de engelen gesproken vast is geweest, en alle overtreding en ongehoorzaamheid rechtvaardig vergelding ontvangen heeft. Nu komt er hier iets. Er staat een vraag. En er staat er hoe. Hoe zullen wij ontvlieden? Hoe zullen wij ontkomen? Indien wij, en er staan er drie machtige woordjes. Zo grote zaligheid. Zo grote zaligheid. Als die predikers dat horen, dan zijn ze direct al, hebben ze al drie punten te pakken voor een uitreksel natuurlijk. En dan begint het al, zo grote en zaligheid. Dan voeg je daar de vraag aan toe, hoe? Ja? En dan ga je daarvan uit. Oké? Geen acht nemen. Zo grote zaligheid, geen acht nemen. Dat is mogelijk, hè? Die zaligheid is zo groot. De welke begonnen zijnde verkondigd te worden door de Heere, aan ons bevestigd is geworden van degene die hem gehoord hebben. Zo is wel bevestigd. Hè? We zien hier dus de nadruk van de grote nood. Geweldige nood. De korte duur van de tijd. Vandaag. Het legt alle nadruk op het nu. En dan gaan we een voorbeeld bekijken. Heel mooi voorbeeld. Wat van jullie zijn er aan het lezen? En een dag of 10 geleden zijn we er met z'n allen mee begonnen. Dat is in het boek Jozua, het 2e hoofdstuk. Dit is een voorbeeld. Je moet altijd het verschil zien tussen een voorbeeld en directe leer. Maar hier hebben we te maken met een voorbeeld. En in Jozua hebben we een voorbeeld. Het voorbeeld van een hoer. Zeg, kun je daar een voorbeeld aan nemen? Een hoer. Kun je daar een voorbeeld aan nemen? In Romeinen 3, vers 22 staat er: er is geen verschil. Wij zijn alle tekort gekomen en derven de heerlijkheid Gods. Er is geen verschil. Kunnen wij leren van Rachab de hoer? Zo wordt ze ook later nog aangegeven. In Hebreeën 11 lezen we: door het geloof. Rachab. Ik moet eerlijk zeggen, dat aan de ene kant sta je er stijl versteld van, want ik mis iemand in Hebreeën 11. Die ik er verwacht had. Jozua. Juist. Maar Rachab staat er wel. Wonderlijk, hè? Wonderlijk hoe God werkt. Probeer niet die dingen te begrijpen, want er is hier iets bijzonders. Want als je dit hoofdstuk leest, heb je dat wel eens gelezen? Hoofdstuk 2 van Jozua. Als je dat leest, dan zie je er iets dat heel wonderlijk is. En er zijn verschillende van die wonderlijke dingen in de Bijbel, dat je zegt, maar hoe kan dat? En daarom moeten we altijd leren om God alleen maar te gehoorzamen en niet te proberen te begrijpen. Want er zijn dingen die we niet kunnen begrijpen. Maar God gaat verder. Nou, gaan we even hier kijken naar Rachab. Jozua, nu de zoon van Nun, had 2 mannen die heimelijke verspieden zouden, gezonden van Sittem, zeggende: gaat heen, bezichtigt het land en Jericho. Zij dan gingen heen en kwamen ten huize van een vrouw, een hoer, wier naam was Rachab. En zij sliepen daar. Toen werd de koning te Jericho geboodschapt, zeggende: zie, in deze nacht zijn hier mannen gekomen van de kinderen Israëls om dit land te doorzoeken. Is het niet vreemd dat ze bij een hoer terechtkwamen? Heb je wel eens gedacht aan wat de Heer Jezus zei tegen de schriftgeleerden en de fariseeën, de mensen die de Bijbel onderwijzen? Wat een uitspraak, hè? De hoeren en tollenaars zullen nu voorgaan in het koninkrijk Gods. Wat een uitspraak. Wat zei de Heer Jezus? Zo, laat ons weer herinneren dat wij alle, er is geen verschil, wij alle derven de heerlijkheid Gods. Zo, daarom stond de koning van Jericho tot Rachab, zeggende: breng de mannen uit die tot u gekomen zijn, die te uw huizen gekomen zijn, want ze zijn gekomen om het ganse land te doorzoeken. Nou, nu kan ze niks anders doen natuurlijk als die mannen opgeven. Want ze zou toch iets moeten vertellen. Hoe ga je daarmee om? Dit is zelfs onder, laten we in ieder geval zeggen, christenen, zelfs in de oorlog een probleem geweest betijden. Als je iemand verstopt hebt, ga je dan zeggen dat je hem verstopt hebt en vertellen dat je hem verstopt hebt? Wel, ik laat dat dan aan ieder over, hoe die daarmee omgaat. Als je het maar in geloof doet. Maar die vrouw had die beide mannen genomen en zij had hen verborgen en zei al dus: er zijn mannen tot mij gekomen. Zo, ze zei niet dat ze er niet geweest waren. Dat zei ze niet. Er zijn mannen tot mij gekomen. Maar ik wist niet van waar ze waren. Dat was niet helemaal waar. Zoals het niet helemaal waar was, dan was het helemaal niet waar. Begrijp je? Je moet altijd in de gaten houden. We gaan altijd een beetje halverwege ermee, hè? Een leugentje om? Best wel. Is er zoiets? Nee, het is een leugen of
het is de waarheid natuurlijk.
Maar ik wist niet van waar ze waren. Ze was wel wijs natuurlijk in het feit dat ze zei ze zijn hier geweest. Dat ontkende ze niet. Ik zou dat tenminste wijs noemen in de zin... goed, als ze gezegd had, we zijn hier geen mannen geweest. Ja, dan zouden ze zeggen, nou, we zullen wel eens even kijken. Maar ze zeggen, ja, er zijn hier inderdaad mannen geweest. En zo ze gaat erop in. En het geschiedde als men de poort zou sluiten als het duister was, dat die mannen uitgingen. Ik weet niet waarheen die mannen gegaan zijn. Jacht en haastelijk na, want gij zult hen achterhalen. Maar ze had hen op het dak doen klimmen en ze had hen verstoken onder de vlasstoppelen die van haar op het dak beschikt waren. Die mannen nu jaagden hen na op de weg van de Jordaan tot aan de veren en men sloot de poort toe, nadat ze uitgegaan waren die hen najaagden.
Ik denk dat het niet mijn zaak is hier om te proberen uit te vinden wat hier werkelijk gebeurd is. Om dit eens te gaan begrijpen, zou niet meevallen. Er zijn dingen die er gebeuren in de Bijbel die je niet begrijpt. Dit is er één van. Als u verder zou kijken, dan zijn er verschillende anderen die ik zo zou noemen. En die hebben wel eens naar gekeken, bijvoorbeeld in Matthäus 1. Daar heb je een geslachtsregister. En de eerste vrouw die je er vindt is Tamar. En die staat daarin met Juda, haar schoonvader. En daaruit is Peres geboren en daaruit, dan ga zo maar verder. En dan krijg je... wat we hier hebben, Rachab. Nou, om mee te beginnen was Rachab natuurlijk buiten het volk Israëls. Oké, eventjes later, wie krijgen we dan? Rut. En zij was een Moabitische en die was ook uitgesloten van de vergadering. En dan krijgen we nog een heel bijzonder geval. En die is ingenomen. En wat is de volgende? Bathseba. En uit Bathseba is wie geboren? Salomo. Salomo geboren. Allemaal in de lijn van de Heer Jezus. Als je die verhalen leest, dan zeg je, hoe is het mogelijk, hè? En wat laat ons dat zien? Hetgeen dat we net gezongen hebben. Genade kocht mij vrij. En als genade jou niet vrijgekocht heeft, dan is er niks anders dat je vrijgekocht hebt. Dan ben je niet vrij. Het kan alleen maar genade zijn. Het kan alleen maar genade zijn. Allemaal hetzelfde. Alleen maar genade. Zie? Dat laat God daardoor zien. Oké? Dit is niet iets waar we lang bij stilstaan vanavond, want hier gaat het in principe niet om wat we aan het studeren zijn. Oké? Dus we gaan verder. Zo in vers 8. Eerst en nu sliepen, zo klom ze tot een oppen op het dak en ze sprak tot die mannen. Ik weet dat de Heer u dit land gegeven heeft en dat uw lieden verschrikking op ons gevallen is en dat al de inwoners van het land voor uw lieden aangezicht gesmolten zijn.
Zeg, er was nog niks gebeurd. Of wel? Oké, als we hier doorgaan, als we dit bespreken zo, dan is het natuurlijk de bedoeling dat we wel dit vastpakken. Het feit dat dit is ook voor ons in het geestelijke leven zo. Oké? Nou, mooi zien, wat is er gebeurd? Als je dit zo leest, dan zeg je, er is nog niks gebeurd. Oh ja, er is wel wat gebeurd. Wat is er gebeurd dan? God is voor deze verspieders uitgegaan. Hij is voor hen uitgegaan. En hij heeft laten weten daar wat er ging gebeuren. Zij wist dit al. Zie je dat? Wie kan die zekerheid geven, zoals die hier neergelegd wordt? Die kan geen mens geven. Die kan alleen God geven. Want zij vertelde dat aan de verspieders. Het was niet de verspieders die het haar vertelde, zij vertelde het aan de verspieders. Het was God die voor hen uitgegaan was.
Was er iets gebeurd? Ja, zeker, er was iets gebeurd. En wanneer jij aan het getuigen gaat, is er dan iemand die voor je uitgegaan is? Of denk je, oh, ik ben hier net eventjes langsgekomen. Of het is net even zo gebeurd. Of is God werkelijk voor je uitgegaan? Als die niet voor je uitgegaan is, dan moet je nergens aan beginnen. Want dan gaat dat niet. Maar wanneer God vooruit gegaan is, die heeft dan iets voorbereid, die heeft iets klaargemaakt. Zie hoe dat ook hier is? En ze sprak tot die man, ik weet dat de Heer u dit land gegeven heeft. Dat wist zij. Ze was ervan overtuigd. Wij moeten overtuigd zijn van hetgeen dat we geloven. Later lezen we door het geloof Rachab. En dat uw lieder verschrikking op ons gevallen is, er was nog niks gebeurd. Ofwel, ja, God was vooruit gegaan. En dat al de inwoners van het land voor hun lieder aangezicht gesmolten zijn. Ze zaten allemaal in de war. Hij had de mensen ingelicht. God had het land aan Israël gegeven en deze mensen wisten het. Zeg, wanneer jij iemand in de wereld tegenkomt, weet die wat jij bent, is God vooruit gegaan. Dat is belangrijk, hè? Het is ook interessant dat de wereld dat wist, dat Jericho dat wist. En hoe gauw is Israël het vergeten? Het is dat de wereld het weet, maar hoe gauw zijn wij het vergeten? Nou, dit boek heb ik gezegd, Jozua, lees je tegelijk met het boek van Efeze. En als je begint bij het eerste hoofdstuk van Efeze, dan zie je dat al, hè? Zullen we zo een paar regeltjes van lezen. Want wij hebben gehoord dat de Heere, moet eens kijken wat ze gehoord hebben, de water van de Schelzee uitgedroogd heeft voor uw lieder aangezicht, toen gij uit Egypte ging. Dat, moet eens kijken, dat was hoe lang geleden? 40 jaar geleden. En hun herinneren het nog, en Israël was het eigenlijk vergeten. Die vergat iedere keer wat God gedaan had. Zeg, vergeet je ook wel eens wat God gedaan heeft? Wat is het dat je vrijgekocht heeft? Genade kocht mij vrij. Geliefde, als je niet iedere morgen begint met dank u Heer voor mijn grote verlossing. Zo'n grote zaligmaking. Waar begin je daarmee? Wat een verlossing. Om iedere morgen te zien die grote verlossing. Die genade die je vrijgekocht heeft. Die zaligmaking. Die redding. Iedere keer opnieuw. En wat gij lieden de twee koningen der Amorieten, Sion en Og, gedaan hebt, die op gene zijde van de Jordaan waren, de welke gij lieden verbannen hebt. Als wij het hoorden, zo versmolt ons hart, zo er alweer een keer, en er bestaat geen moed meer in iemand vanwege uw lieder tegenwoordigheid. Want de Heere, uw lieder God, is een God boven in de hemel en beneden op de aarde. Alles was lam gelegd door God. Straks, dan hoeven ze niets anders te doen als wat? Hoe nemen ze Jericho in? Voor wat van jullie die dat gezien hebben destijds in een zekere plaats? Eén keer. Moet je nagaan, iedere morgen opstaan, je kijkt naar buiten, zeg, wat ga je vandaag doen? We gaan één keer rond Jericho wandelen. Morgenochtend, wat ga je doen? We gaan één keer rond Jericho. Oh, speel je dan? Fluit je dan? Nee, we zijn allemaal heel stil. Nou, dat is toch te gek, hè? En zo ga je, de derde keer. Stille pantomime noemen ze dat, hè? De vierde keer. En iedere keer Dan gaan we weer rusten. Ongelooflijk, hè? Dat je zo een stad in kunt nemen. Dat zou je niemand vandaag kunnen vertellen. Want dat moet met veel bombarie. Dat moet met veel lawaai. En je moet er van alles bij doen. En wat zegt God?
Wandelen.
Wandelen. Oh nee, maar dan moet je maar stil zijn. Wacht. Hoeveel keer?
Nou, we zullen in ieder geval nog maar een keertje gaan.
6 keer. Dit zijn 6 dagen. En wat nou? En wat doe je op de 7e dag? 7 keer. Dus 13 keer. Allemaal niks. Allemaal goed. Kom, we gaan eens zingen. Je kan niet fluiten. Je kan niks. Alleen maar stil zijn. Zeg, hoe zou je dat volhouden? Hoe zou je het maken als je... Niks. 7 keer.
2.
Nog een keer. 3. Moet je nagaan. Al die mensen daar, die staan over die muur te kijken zo. Waar zijn ze mee bezig? Waar zijn ze mee bezig? Huh? Zo, waar zijn ze mee bezig? Wat zijn ze aan het doen? Hoe zou Rahab gekeken hebben? Die wist het. Hoe zou ze zou ze zenuwachtig geweest zijn? En dan gaan ze. Totdat ze die 7 keer er rond gaan. En ineens boem. Ongelooflijk, hè? Ineens die muren. Kaboom. Allemaal kapot. Weet je wat nou het meest wonderlijke ding is? Niet dat die muren vielen. Dat vind ik nog het geneens het wonderlijkste. Maar dat stuk van Racha bleef staan. Dat is wonderlijk. Dat is wonderlijk, hè? Dat een stukje van haar bleef staan. De rest lag allemaal plat. En dat stukje van haar bleef staan. Wonderlijk, hè? We hebben een God van wonderen. Hè? Ja, je hebt toch een God van wonderen? Die doet het onmogelijke. Die heeft jou gered. En nou wilt hij ook nog door jou werken. Dat is wonderlijk. Dat is onmogelijk, hè? Toch is zo. Gewoon onmogelijk. Hij gebruikt het dwaze. Het zwakke. Hoor je er ook bij? Het onedele. Het verachten. En het niets. Nou. Weer 5, hè? Iedere keer die 5. Oké, zo hier zijn we dan. En nu gaat ze hier verder. En er gebeurt iets heel moois hier. Nu dan zweer mij toch bij de Heere, terwijl ik weldadigheid aan jullie gedaan heb, dat gij ook weldadigheid doen zult aan mijn vaders huis. En geef mij een waarteken. Dat gij mijn vader en mijn moeder in het leven zult behouden, als ook mijn broeders en mijn zusters met alles wat ze hebben. En dat gij onze zielen van de dood redden zult. Toen spraken die mannen tot haar, onze ziel zij voor u lieden om te sterven, indien gij lieden deze onze zaak niet te kennen geeft. Het zal dan geschieden wanneer de Heere ons dit land geeft, zo zullen wij aan u weldadigheid en trouw bewijzen. Maar moet luisteren, zij had alleen maar het woord van die mannen. En toch vertrouwde zij, toch geloofde zij. Ze geloofde in de God van die mannen, want daar had ze al van gehoord. Betekent niet dat ze die mannen in die mannen geloofden, maar dat betekent dat ze geloofden in de God van die mannen. Zeg, wij hebben hier een hele Bijbel. Zouden wij dan niet geloven? Dan kan je toch wel zeggen, prijs de Heer, hè? Maakt het een indruk op je dat je die Bijbel... Wat op mij zo'n indruk gemaakt heeft, is dit. Wanneer ik daarover lees, maar nog eens een keer, we gaan even verder... Want dit is iets dat je zegt, dit is prachtig. Zij liet hen dan neder met een zeel door het venster, want haar huis was op de stadsmuur en ze woonde op de muur. Nou komt er iets dat iedereen graag doet. En ze zei tot hen, gaat op het gebergte, opdat niet misschien de vervolgers u ontmoeten, en verbergt u al daar 3 dagen. Wachten. Wachten. 3 dagen wachten. 3 dagen wachten. Je wacht toch zo graag? Je wacht toch zo graag? Maar je moet 3 dagen wachten. Dat komt er ook nog bij. Oké, dan gaan we weer verder. En gaat daarna uw weg. Ook zeiden die mannen tot haar, wij zullen onschuldig zijn van deze uw eed, die gij ons hebt doen zweren. Zie, wanneer wij in het land komen, zo zult gij dit snoer van scharlaken draad aan het venster binden, door het welk gij ons zult nedergelaten hebben. En gij zult tot u in het huis vergaderen, uw vader en uw moeder en uw broeders en het ganse huisgezin uw vaders. Zo zal het geschieden, al wie uit de deuren van uw huis naar buiten gaan, zal zijn bloed zij op zijn hoofd en wij zullen onschuldig zijn. Maar al wie bij u in het huis zal zijn diens bloed zij op ons hoofd indien een hand tegen hem zijn zal. Zeg, dit is nou allemaal wel leuk en aardig. Maar hoe, ze zegt hier niks van. Maar hoe gaat zij die familie in haar huis krijgen? Hoe krijgt ze die familie in huis? Hoe lang heeft ze? Wel, we hebben net een paar dingen gezien. Het leven is kort. En het is onzeker. Sterven is zeker. Wat voor zekerheid had zij in dit hele geval? Als zij bij de vader en de moeder en de broers en de zusters moest terugdenken aan Lot. Die ging ook naar zijn schoonzoon en zegt zo en zo en zo en ze lachten hem uit. En zij, was er geen risico aan verbonden? Werd zij niet verdacht, want die mannen waren bij haar geweest? Was er dan geen risico aan verbonden als ze nu uitgaat en ze zegt, je moet in mijn huis komen? Want als je niet in mijn huis komt, de hele stad die gaat plat. En dan lig je straks onder de stenen, maar als je in mijn huis komt, waarom jouw huis? Hoe ben jij er zeker van dat jouw huis zal staan? Hoe denk je dat jij dat weet? Hoe komt dat? Dan heb jij toch die mannen gehad. Dan heb je toch iets met die mannen te maken gehad. Heb je wel over gedacht wat er hier allemaal aan de hand is? Wat gaat Rahab nu doen? Wel, misschien doet ze gewoon de voeten omhoog en zegt, zitten we lekker jongens? Ik blijf lekker in mijn huisje, want anders krijg ik ruzie met iedereen. Dat is toch zo? Ga maar eens iemand vertellen van de Heer. En vooral je vader en moeder of je broeders en je zusters. Of je zoon of dochter. Of vooral je familie. Hè? Ga ze maar eens vertellen. Maar zeggen ze. Oh, ja, denk jij dat jij het weet? Zo gaat dat toch? Ga maar eens vertellen aan je buren. Hè? En dan kan je er nog zoveel van houden. Maar wat zegt Rahab? Nou, laat ze maar zitten hoor. Want tenslotte het zit mij wel goed. Over een paar dagen is het allemaal bekeken. En ik kan er verder ook niks aan doen. Ze willen waarschijnlijk toch niet komen. Denk je dat ze niet wat risico's had hier? Wat zouden al haar gedachten zijn? Best interessant, hè? Als we in de hemel komen, kunnen we het vragen. Huh? Rahab, hoe zit dat? Wat is er gebeurd toen die verspieders weg waren? Want hoeveel tijd had ze? Nou, in ieder geval, in 10 dagen zit die hele zaak er in elkaar. Dus ze moet het voor die tijd natuurlijk allemaal wel van elkaar hebben. Ze wist natuurlijk ook niet hoe lang dat zou duren, voor eer dat die stad ondersteboven zou gaan. Hoe lang zou dat duren? Dat wist ze niet. Dus ze had alleen maar vandaag. Nou, je zou nog kunnen zeggen, wel, ze had misschien die 3 dagen nog, want die verspieders zouden toch nog 3 dagen, hè? Die zou er nog bij kunnen rekenen. Maar ja, het neemt me toch in ieder geval wel 3 dagen om iedereen te overtuigen. Zelfs om die hele stad door te sjouwen en om iedereen te vinden. Want iedereen is in rep en roer, iedereen is van de kaart af. Want iedereen is bang en die zit vol met vrees. Ze zijn gesmolten van angst. Rahab, hoe was het die keer? Dat je er zo voor stond. Hoe ben je daarmee omgegaan? Hoe is het uitgekomen? Is het allemaal gelukt? Heeft ze de vader en de moeder en de broers en de zusters, heeft ze die allemaal in huis gekregen? En als ze het gedaan heeft, hoe heeft ze het gedaan? Dat is dan mijn vraag. Hoe heeft ze het gedaan? Nou, laten we eerst even dit uitlezen en dan kunnen we verder kijken en zien of dat we dat... Want dat is natuurlijk... Zie, dit is het uiterste. Ze had geen tijd. Het was alleen vandaag. En ze wist, dit is een zaak van leven of dood. Zeg, is dat niet net zo? Is het nu ook niet een zaak van leven of dood? Veronderstel dat je overbuurman, en dat is die akelige vent, dat je helemaal niet meer op kan schieten. En ik wou dat hij verhuisde, op zijn minst. Hè? Die hebben wel eens gehad natuurlijk. Iedereen heeft wel eens iemand gehad. Misschien woont hij een beetje verder weg of wat ook. Maar een overbuurvrouw of hoe het ook maar zit. Maar veronderstel zijn huis in brand stond. Wat zou je doen? Zou je zeggen? Nou zijn we er vanaf. Of in hoeverre zou je zeggen... je springt er echt bij in om hem eruit te halen. Maar dit is natuurlijk nog veel meer. Want hier gaan we praten over mensen. Wanneer een mens verloren is, dan hebben we het over de eeuwigheid. De eeuwigheid. Het leven is kort. Het leven is onzeker. Het enige dat zeker is, is sterven. De wederkomst van de Heer Jezus, in ieder geval de opname eerst, is spoedig. Die kan ieder moment komen. En, we hebben net gelezen, die komt op een tijd wanneer je het niet denkt. Ik denk dat, het is interessant dat ongeveer 20, 25 jaar geleden, werd er ontzettend veel gepreekt over de wederkomst van de Heer Jezus. Vandaag veel minder. Opvallend, hè? Opvallend. Toen werd er zoveel over gepreekt en het was zo sterk. Toen wij net bekeerd waren en we gingen naar de gemeente en hoorden de evangelist spreken. Toen zeiden we, ja, is toch wel de moeite dat ik naar bijbelschool ga? Ik ben er inmiddels 3 jaar zijn we er geweest en we zijn er ook weer 22 jaar uit. Maar toen dachten we, nou ja... ik zal nooit vergeten, we waren in bijbelschool en toen waren er verschillende van ons. En ik wist dat ik er 3 jaar moest zijn, dus dat was geen probleem. Maar ik zal nooit vergeten, die 2 andere mannen die waren tegen elkaar. Dan zouden we hier wel blijven, want we hebben niet veel tijd meer. En vandaag aan de dag is die intensiviteit van die gedachte is er niet meer. Die missen we. De Heer Jezus die komt terug op een tijd wanneer je het niet verwacht. Wanneer je er niet denkt. Ja? Goed, even verder hier nu. In vers 21. Zij nu zeiden, het zij al zo naar uw woorden. Toen liet zij hen gaan en zij gingen heen en zij bond het scharlaken snoer aan het venster. Zij dan gingen heen en kwamen op het gebergte. En bleef al daar 3 dagen totdat de vervolgers wedergekeerd waren. Want de vervolgers hadden hen op al de weg gezocht, maar niet gevonden. Alzo keerden die 2 mannen weder en gingen af van het gebergte en voeren over. En kwamen tot Jozua, de zoon van hun, en ze vertelden hem al wat hun wedervaren was. En ze zeiden tot Jozua, zekerlijk, de Heere heeft dat ganse land in onze handen gegeven. Want ook zijn al de inwoners van het land voor onze aangezichten gesmolten. Als we die zekerheid maar hebben, dat we zo zien dat God het geestelijk leven aan je gegeven heeft. En dat het de bedoeling is dat we leven in de kracht Gods. Niet in onze eigen kracht, maar dat we leven in de kracht van God. Dag aan dag. Ieder moment. Niemand kan leven in zijn eigen kracht, maar we kunnen allemaal leven in de kracht van God. En als je probeert te leven in je eigen kracht, dan zul je netjes op je neus vallen. Maar als je probeert te, als je leeft in de kracht van God, dan zul je sterk staan. Nou, in het zesde hoofdstuk, zullen we even kijken in hoofdstuk 6 van Jozua, want dan zien we toch hoe, wat er eigenlijk gebeurd is. Want dat is natuurlijk wel interessant, want als je aan het werk bent geweest en er is geen resultaat, dan is dat altijd een beetje bedroevend. Maar wanneer je ziet dat, dat er een werk gebeurd is en je ziet dat God zo aan het werk is, dan zeg je, hé, dat kan voor ons ook zo. Hè? Vers, hoofdstuk 6, vers 17. Doch deze stad zal de Heer verbannen zijn, zij en al wat erin is. Alleen zal de hoer Rachab levend blijven. Zij en allen die met haar in het huis zijn. Omdat ze de bode die we uitgezonden hadden verborgen heeft. Zeg, als je nou wist dat er alleen de één, alleen maar degene die in je huis waren. Wat zou je dan doen? Zou je dan niet de straat oplopen en iedereen erin trekken? Armen en benen, trek ze er maar in. Wat zegt de Heer Jezus? Ga in de heggen en de steggen. En overtuig ze om binnen te komen. Overtuig ze om binnen te komen. Zeg, ben je overtuigd? Dan mag je een ander ook overtuigen om binnen te komen. Je hoeft niet te zeggen, oh ja, maar ik zal het de Heer maar laten doen. Nee, de Heer die gebruikt van die dingen die wij achter onze tanden hebben zitten. Werken en laat het niet werken wanneer het moet stilstaan. Dat zag je met het rondwandelen. Toen moest dat stilstaan. Ik bedoel die tong die moest toen stilstaan. Maar er zijn tijden, toen kwamen ze tot die overwinningspunt. Toen moest het werken. Zeg, toen Rachab erop uitging. Toen zat ze er niet meer over in. Om te zeggen, ja, zouden ze wel naar me luisteren? Wat zouden ze doen? Wat zouden ze zeggen? Hoe gaan ze reageren? Hè? Daar zat ze helemaal niet mee. Ze zat maar met één ding. Ze moeten binnenkomen. Ze moeten binnenkomen. Ja, als je zo zelf zo overtuigd bent. Dan denk ik dat anderen ook zo overtuigd willen zijn. Maar als je zelf niet overtuigd bent, moet je nooit proberen een ander te overtuigen. Hè? Dat gaat niet. In vers 23. Toen gingen de jongelingen, de verspieders, daarin en brachten er Rachab uit. En haar vader en haar moeder en haar broeders en al wat zij had, ook brachten ze uit al haar huisgezinnen. En zij stelden hen buiten het leger Israëls. Vers 25. Dus liet Jozua de hoer Rachab leven en het huisgezin, haar vaders, en al wat zij had, en zij heeft gewoond in het midden van Israël tot op deze dag, omdat zij de bode verborgen had die Jozua gezonden had om Jericho te verspieden. Ja? Mooi, hè? Hoeveel tijd had Rachab? Laat ons het zo zeggen. Ze had alleen maar nu. Ze had alleen maar vandaag. Het leven is kort. Het leven is onzeker. De Heer Jezus kan ieder moment terugkomen. En hoe zouden wij ontvlieden als we op zo'n grote zaligheid geen acht nemen? Hoe zouden we dan ontvlieden? Zo, we mogen zien dat we zelf overtuigd zijn en het dan doorgeven. En lees dan nog eens een keertje. We zullen even een moment nemen om even te slaan naar Efeze. En dan even naar het eerste hoofdstuk. En dat is best goed voor je om dat iedere keer weer te lezen. Efeze 1. En dan willen we lezen van vers 15 in dit geval. Dan zegt Paulus, daarom ook ik gehoord hebben het geloof in de Heer Jezus dat onder u is en de liefde tot al de heiligen, houdt niet op voor u te danken, gedenkende u in mijn gebeden, opdat de God van onze Heer Jezus Christus, de Vader der Heerlijkheid, u geven de geest der wijsheid en der openbaring in zijn kennis. Namelijk verlicht de ogen uw verstands, opdat gij moogt weten welke is de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom is der heerlijkheid zijner erfenis in de heiligen en welke de uitnemende grootheid zijner kracht is aan ons die geloven naar de werking van de sterkte zijner macht. Zie je dat? De uitnemende grootheid zijner kracht aan ons die geloven naar de werking der sterkte zijner macht. Aan ons die geloven. Zo komt er op aan of te geloven. Een van de mooiste dingen is in Handelingen 16, wanneer je tot vers 31 komt en er staat daar, wanneer de gevangenbewaarder zegt, wat moet ik doen om behouden te worden? En wat zegt hij dan? Gelooft in de Heer Jezus en gij zult behouden worden? U in uw huis. Heb je wel eens voor anderen geloofd? Ja, maar iedereen is toch voor zichzelf verantwoordelijk? Ja, dat is die ook. Iedereen is voor zichzelf verantwoordelijk. Maar, is er niet zoiets dat reproduceert? Is geloof ook niet iets dat reproduceert? Denk er maar over na. Als ik mag geloven in de kracht van God, mag ik dan niet geloven dat anderen ook tot de Heer Jezus komen? Mogen we dat dan niet zien? Huh? Zo hij verlicht de ogen van uw verstand, opdat gij moogt weten welke is de hoop van zijn roeping en welke de rijkdom der heerlijkheid zijner erfenis in de heilige. En welke de uitnemende grootheid van zijn kracht is aan ons, die geloven, naar de werking der sterkte zijner macht. Weer dat woordje naar. Het is niet uit die macht. Het is naar de werking van de sterkte van zijn macht. Naar. Houd het altijd in de gaten. Hè? We krijgen naar de rijkdom van zijn genade. Er is geen einde aan. Er is geen limiet. Er is een volheid bij de Heer Jezus. En wij mogen leven uit die volheid. En dan kunnen we delen van die volheid met anderen. Zodat zij ook in die volheid mogen leven. Als ik in de volheid mag leven van de Heer Jezus, dan mag ik dat toch delen en dan wordt mijn volheid niet minder, dan wordt dat nog meer. En de meer dat je uitgeeft, de meer dat je hebt. Dat is een rekensommetje dat we niet kennen vandaag. Hè? De meer dat je uitgeeft, de meer dat je hebt. De meer dat je vasthoudt, de meer dat je hebt. Nee, zo werkt het niet. Nee, de meer dat je geeft. Om de tijd te bezoeken, nog eens opzoeken in Spreuken. Die geeft, die heeft meer. En die vasthoudt, die heeft minder. En genadig, hè? Zo denkt de wereld niet, hè? Maar zo denkt God wel. Zo kun je leven uit de volheid van de Heer Jezus. Meer dat je geeft, de meer dat je hebt. Onmogelijk, zeg je. Ja, het is waar. Het is waar. God zegt het. En dat is genoeg voor mij. Zo, je ziet hoe hij verder gaat, want je ziet hoe de zin loopt. Hè? De zin die loopt helemaal door van vers 15. Dat is een van die lekkere lange zinnen van Paulus hier zo. Hè? En je ziet dat die loopt helemaal door van vers 15. En dan gaan we verder met vers 20. Die hij gewrocht heeft in Christus, als hij hem uit de dood heeft opgewekt en heeft hem gezet tot zijn rechterhand in de hemel. Ver boven alle overheid en macht en kracht en heerschappij en alle naam die genaamd wordt, niet alleen in deze wereld, maar ook in de toekomende. En heeft alle dingen zijn voeten onderworpen en heeft hem de gemeente gegeven tot een hoofd, boven alle dingen. Welke zijn lichaam is en de vervulling, degene die alles in alle vervult. Zie je? Rijk, hè? Rijk. Ben je rijk? Of ben je een arme tobber? He? Ben je rijk? Of een arme tobber? In de Heer Jezus mag je rijk zijn. Huh? We hebben toch net gezongen? Stop niet langer voort, vertrouw op z'n woord. Hm? Mooi, hè? Dan gaan we nog even terug naar Johannes 3. Johannes 3. Zo, want de enige ingang tot de familie van God is natuurlijk... Als je in een familie komt, hoe kom je erin? Geboren. Ben je ook in jouw familie geboren? Denk het wel. Wat is je achternaam? Waarschijnlijk ben je in die familie geboren. Hè? En dus als je geestelijk geboren bent, dan ben je geboren in de familie van God. Johannes 3, daar lezen we wat over. Dat gaan we ook even zien. En in het derde vers zegt de Heer Jezus, dat spreekt hij over de blinden. Johannes 3, vers 3. Blind en kan niet zien. En daar heb je Jezus antwoordde en zei tot hem, dat is Nicodemus, voorwaar zeg ik u, tenzij dat iemand wederom geboren wordt, hij kan het koninkrijk Gods niet zien. Niet zien. Hij kan het niet zien. De God van deze wereld heeft verblind degene die het evangelie niet zien. 2 Korinthe 4 vers 4. Huh? Die kunnen het niet zien. Ze zijn blind. Huh? Nou, dat is ook wat. Hm? Dat hij niet... En hij is ook nog onkundig en hij kan het niet begrijpen. Want dan zegt hij... Oh, hoe kan een mens geboren worden wanneer hij oud is? Kan hij wederom in zijn moeders buik gaan? Oeh, arme moeder. Ja, dan moet je eens kijken naar die jongens net als Mike en ik. En dan zouden we onze moeders nog eens een keer mee opschepen. Dat is toch niet in te denken? Ik bedoel dat iemand die de schriften onderwijst, zo'n vraag kan stellen. Dan kun je toch zien hoe blind dat hij is, dat hij onkundig is en hij kan het niet begrijpen. Dus de Heer Jezus die moet met hem verder gaan. Niet alleen is hij blind en hij kan het niet zien en hij is onkundig en kan het niet begrijpen. Maar hij kan ook niet binnengaan. Hij is helpeloos. Hij is absoluut helpeloos en hij kan niet binnengaan. Wat staat er? Jezus antwoordde voorwaar zeg ik u, zo u niet geboren wordt uit water en geest. Hij kan het koninkrijk Gods niet binnengaan. Wat spreekt het water van? Het woord. Het woord is het zaad dat het hart ingaat en de geest die geeft het. Die geeft het leven. Zodat er groei komt en vrucht draagt. Hè? Zo je ziet hoe dat eruit ziet. Hè? Dat is wat. Staat er niet best voor. En dan lezen we in vers 6. Hetgeen uit het vlees geboren is. Dat is vlees. In het zesde hoofdstuk van Johannes lezen we dat het vlees is onnut. Zo wat uit het vlees geboren is, het is zondig en het vlees is hier verworpen. Zie je? Hetgeen uit het vlees geboren is, dat is vlees. En hetgeen uit de geest geboren is, hè? Zie je de geboorte uit de geest? Huh? Geboorte uit de geest? Huh? Geboren in... De familie van God. Dat is de wedergeboorte. En niemand kan binnengaan dan door de wedergeboorte. Dat is duidelijk, hè? Dat neemt toch geen professor om dat uit te zoeken, hè? Ik lees vandaag allerlei bijzondere dingen. En dat is er één van. Maar goed, we gaan verder. En dan zien we vers 7. Zo, de verdorvenheid is groot, hè? Er is maar één mogelijkheid. Verwonder u niet dat ik u gezegd heb. Gij lieden, moet wederom geboren worden. Er is geen andere keus. Het gaat niet anders. Enige manier. Ik denk dat dat wel duidelijk is, hè? Zo, ik kan dus niet wachten tot ik eerst beter ben. Er zijn wel eens, ik zal nooit vergeten dat ik bij een ik weet niet eens meer hoe dat kwam, maar in ieder geval, ik kwam bij een ouder stel, aan een vrouw in huis. En de man was ziek en iemand had me gevraagd om er naartoe te gaan. Ik kende de mensen niet persoonlijk. Zo, ik was binnen, ik vertelde over de Heer Jezus. En die dame, die was toch wel een eentje in de 70 in ieder geval. Ze zegt, ik zeg wel, kent u de Heer Jezus? Bent u wederom geboren? Hebt u de Heer Jezus aangenomen, ontvangen? Nee, nog niet. Oh, ik zeg dan, wanneer was u dat van plan? Nog niet. Wel, ik ben nog niet helemaal gereed. Oh. Hoe denkt u verder gereed te worden? Wel, meer bidden en meer in de Bijbel lezen. Oh. Ik zeg, en hoeveel meer denkt u nog te moeten bidden en in de Bijbel te moeten lezen? Wel, er was geen precies antwoord op. Er was niet helemaal duidelijk hoeveel dat het nog zou nemen. Ja, hoeveel dat je dat ook doet, dat werkt natuurlijk niet. Het was daar en zo kon ze de Heer Jezus aannemen. Maar dat deed ze niet. Nee, ik moet toch eerst nog beter worden. Daar ben ik nogal tegengekomen. Daar ben ik meer tegengekomen als ik moet nog slechter worden. Eigenaardig, hè? Al die goede mensen, die moeten allemaal eerst beter worden. Als je zegt, hoe slecht dat ze zijn, dan zeggen ze, ja, maar zo slecht ben ik niet. Als je zegt, wat de Heer Jezus wil je aannemen, dan zeg je, nou, ik moet eerst beter worden. Wat zeggen ze? Ik wil het zelf doen. Maar, je kunt dus niet wachten om eerst beter te worden. Ik zal het morgen eens beter gaan doen. Maar morgen hebben we niet, hè? Nee, zomaar vandaag. Nou, dus je leest van in Lucas 18 van twee mensen. En die gingen samen op naar de tempel. En die stond te bidden. En de ene zegt, oh God, ik dank u dat ik niet net als een dier ben. Huh? Ja, is waar. Zo stond hij. Lees het maar. Huh? En die andere, die zegt, oh God, hij sloeg op zijn borst, wees mij zondaar genadig. En de Heer zegt, die is gerechtvaardigd naar huis gegaan. Hey, wonderlijk, hè? Wonderlijk hoe God werkt. En die andere, die verhief zichzelf. Eerst beter worden? Nee, dat werkt niet, jongens. De Heer Jezus zegt in Matthäus 9, vers 13, hij zegt, ik ben niet gekomen om rechtvaardigen te roepen, maar zondaars tot bekering. Hey, zondaars alleen. Zullen we dat boven de deuren schrijven, daar buiten? Zondaars alleen. Alleen maar zondaars. Zou best eventjes, verbazing wekken, hè? Nou, je kon best verbaasd staan te kijken nog. Alleen maar zondaars. Ja. De Heer Jezus die ontvangt alleen maar zondaars. Ben je blij? Ja, anders was niet eraan pas gekomen. Hè? En wat zei de verloren zoon in Lucas 15? Ik zal opstaan en tot mijn vader gaan. Ik zal zeggen, vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en tegen u. Eerst beter worden? Nee, opstaan. Zo, zie, nou dit zijn de schriften die je mag geven aan degene die wat proberen beter te willen worden is. Zo je ziet hoe het allemaal. In Jesaja lezen we in het 45e hoofdstuk in vers 22. Wend u tot mij, alle gij einde der aarde, en wees behouden. Hey, weet je, een van de bekende predikers, Spurgeon. Er was een man, zegt hij, die kon niet erg best spreken. Maar het enige dat hij wees met die lange vinger en zegt, ik was bijna het enigste daar, want het was op een stormachtige, sneeuwachtige dag. En zegt die weesman, en hij zegt, je ziet er miserabel uit. Kijk naar Jezus. Niks anders, je hoeft niks anders te zeggen. Kijk naar Jezus. En daar is Spurgeon door bekeerd. Niet door die man. Door naar Jezus kijken. Maar iemand weest hem en zegt, hé, je moet naar Jezus kijken. Je ziet er miserabel uit. Zo, je weet nou, als je in de spiegel kijkt, en het lijkt niet zo heel erg goed, 's morgens vroeg, wat je doen moet, hè? Dat verandert je gezicht. Kijk naar Jezus. Kijk naar Jezus. Gebeurt er wel eens, als je 's ochtends opkomt, en je bent niet alles wat je zou kunnen zijn? En dan zeg dat maar rustig, en dan zeg je maar, Heer, ik ben zo chagrijnig als 3 beren die net uit de winterslaap komen. En dan de Heer, die kan er wat mee doen, hè? Die kan er veranderen. Goed. Zoek eerst het Koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al die andere dingen worden toegeworpen, hè? Zeg, kun je God op zijn woord nemen? Huh? Huh? Ja, maar ik heb geen gevoel. Ik voel niet dat ik bekeerd moet worden. En ik voel ook niet dat ik zo zondig ben. Ik voel ook niet dat God iets met me aan het doen is. Ik voel niks. Nou, mijn vraag is vaak, wat denk je dat je voelen moet? Wat zou je moeten voelen? Zou je een gevoel in je teen moeten hebben? In je oor? In je neus? Wat is het gevoel? Wel ja, ik dacht dat er zo'n gevoel over me zou komen. Nou, als je onder de douche staat, dan krijg je een zeker gevoel. Vooral als je de kraan aanzet. Maar, kouwe. Verder heb je niet het gevoel nodig. Er is iets anders dat je nodig hebt. Geloof. Geloof. Alleen maar geloof. Zou niet beter worden eerst. En geen gevoel. Alleen maar geloof. Alleen maar geloof. Gewoon verder. Hè? De Heer Jezus zegt: en ieder die mij belijden zal, die zal ik belijden voor mijn Vader die in de hemel is. Als je hem voor de mensen belijdt, dan zal hij jou beleiden voor de Vader in de hemel is. Shalom danken. Vader, we zeggen u dank voor het wonder dat we zo samen mogen zijn in die naam die boven alle namen is, voor welke naam we onze knie buigen en met de tong beleiden dat Jezus Christus, Hij is Heer, tot verheerlijking van God de Vader. Hemelse Vader, zo zeggen we u dank dat we ook in deze avond zo samen mochten zijn. En dat gij zo uw zegen hierover uitstrekt en dat gij zo met uw hand leidt, Heere, voor een ieder persoonlijk en voor alle tezamen, dat het gezien mag worden, Heere, dat gij God zijt en dat er niemand anders is. Vader, dat een ieder zo mag weten dat God leidt. Dat, Heere, wanneer we van u mogen spreken, dat het uit mag stralen uit ons leven. Zodat velen in deze laatste dag nog tot de Heer Jezus mogen komen. We zeggen u dank voor wat gij wilt doen, ook in ons midden, in ons hart. De veranderingen van ons leven, Heere, dat gij ons zo versterkt door uw genade en laat zien, Heere, die dingen die belangrijk zijn. Hemelse Vader, dat we zo het woord in mogen gaan, dat we vervuld mogen zijn met het woord. zodat ons leven verrijkt is en dat we mogen leven in de kracht van God en niet in de wijsheid van de mens. Zo zeggen we u dank voor wat gij doet in Jezus' naam. Amen.